Studio Beloy. Mijn naam is Tatiana Beloy. Welkom bij Studio Beloy, de podcast. Hier ga ik jullie inspireren met de mensen die mij fascineren. Sit back and relax, or keep walking and listening. Studio Beloy. Welkom Rolinde en dankjewel om tijd vrij te maken voor een babbeltje. Voordat we starten, vertel eens, wat doe jij, wat is jouw passie, wat houdt jou allemaal bezig?
Ik ben Rolinde de Meijer, ik ben kinderdiëtist en lactatiekundige en ik heb een praktijk op de Groei in Herent. En ik hou mij vooral bezig met het eten van de allerkleinste, dus van 0 tot 6 jaar ongeveer, de babytjes, de peuters, de kleuters. En wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat mensen zich goed voelen rond eten. Zowel de ouders als de kindjes zelf, dat eten ook leuk is.
Absoluut, dat is superbelangrijk. Ik weet, toen wij hadden overwogen om Rapli toe te passen, dat heel veel mensen zeiden, volg jij Rolinde op de Groei al? Je moet Rolinde volgen. En ik had zoiets, wie is Rolinde? En ik ben jou beginnen volgen. Dank je wel voor al uw informatie. Hè. Vandaar dat ik ook heel graag met jou wou babbelen. Maar misschien moeten we even aan al onze luisteraars uitleggen, wat is nu juist Rapli-methode?
Dat is een manier om te beginnen met eten voor je baby. Niet met papjes, zoals dat we gewend zijn, maar meteen met stukjes vanaf ongeveer 6 maanden. Dus dat meestal dat je kindje dan die stukjes kan eten. Dus eigenlijk die papjesfase overslaan, dat is wat daar het meest aan opvalt. Maar eigenlijk, wat daar echt achter zit, is dat de regie aan je baby wordt gegeven. Dus dat die letterlijk het heft in eigen handen mag nemen.
Ja, wij hebben toch gemerkt, toen wij dat besloten om dat te doen, komt daar toch nog wel een negatieve reactie op. Bijvoorbeeld, wij hebben eigenlijk beslist van, we gaan geen eten mixen, we gaan het pletten. En we leggen dat bijvoorbeeld een aardappeltje met wat broccoli, maar we leggen daar ook nog wat broccoliroosjes bij, hè, dat hem die patatjes zeker binnen heeft. Maar in het begin, dat is super spannend, want die beginnen zo te stikken bijna, hè. En nu eet hij dat fantastisch geopend. Mijn babytje is 9 maanden, onze baby. Maar hoe komt dat mensen daar toch nog zo negatief op reageren?
Ja, ik denk, als je iets doet dat mensen niet kennen of niet gewoon zijn van te zien, dan kan daar reactie op komen. En natuurlijk, heel vaak is dat vanuit een oprechte bezorgdheid. En iedereen heeft het beste voor met de baby. En de angst die ik dan het meeste hoor is van, gaat hij zich dan niet verslikken? Omdat mensen dat ook niet gewend zijn van, zeker een babytje van ongeveer 6 maanden, ook echt stukjes te zien eten. Als je baby dan iets ouder is, bijvoorbeeld 9 maanden, zoals bij jullie, dan ik denk dat je misschien ook wel merkt dat er dan minder reactie op komt. Omdat het dan
veel minder, ja.
Raar is om te zien. Ik heb dat bij mijn eigen kinderen ook gemerkt. Als die dan zo 19, 11, 12 maanden zijn, dan gaan mensen juist heel positief reageren en zeggen, amai, die kan al supergoed zelf eten.
Ja, want ik heb dat inderdaad ook in het begin gefilmd. En dan, ik stuurde dat door en mijn mama had brood, wat is dat? Dat is kei eng. En ik heb dat vorige week nog eens gefilmd. En huip, je knabbelt gewoon op dat stukje broccoli. Ik denk, yes, hè, dat werkt nu of zo. Maar dat is een heel eng filmpje. Hè? Dus ik begrijp wel die reactie. Maar is het, denk je dat het beter is om zo de Rapli-methode toe te passen? Of heb jij zoiets, gemixt eten is eigenlijk even goed?
Het voordeel aan stukjes geven is dat je baby het helemaal zelf doet en dat het daardoor eigenlijk onmogelijk is dat je baby gaat overvoeden, want die doet het helemaal zelf. Daarmee wil ik niet zeggen dat met papjes dat iedereen zijn baby overvoedt, totaal niet. Want je kan ook responsief voeden, heet dat dan. Hè, dat je dus kijkt naar je baby als hij zegt, ik heb genoeg, dat je ook stopt. Maar bij papjes bestaat dat risico wel. Dat je zegt, komt potjes bijna leeg, nog een paar lepeltjes. Terwijl met stukjes niet kan. Dat is een van de voordelen, tussen aanhalingstekens, van de Rapli-methode.
Ja, en denk je dat baby's altijd genoeg hebben gegeten dan? Met de Rapli-methode?
Dat is ook wel heel belangrijk. Dat is iets waar mensen niet altijd bij stilstaan. Dus als ze stukjes gaat geven, uiteraard eten die minder dan kindjes die papjes eten, zeker in het begin. Een baby van 6-7 maanden die zelf stukjes eet, die gaat geen 100, 200 gram eten. Ja. Dus zeker bij die stukjes is het belangrijk dat de aandeel van die melk, dat niet meteen vermindert. Dus Die stukjes die gaan niet in melkvoeding vervangen, terwijl dat bij papjes vaak wel zo wordt gedaan. Maar met stukjes is die melk nog belangrijker.
Ja, zelf eet ik geen vlees, heel sporadisch en een beetje vies. Ik eet ook geen kip. Er zijn veel meer mensen die nu vegan zijn of toch vegetarisch. Mag je een baby ook echt zo opvoeden of wat is jouw opinie daarover?
Ja, dat kan zeker, hè. Als we het hebben over vlees en vis enzovoort, dan denk ik vooral aan ijzer als voedingsstof. Dus babytjes rond 6 maanden begint je een ijzervoorraad die ze hebben in hun lichaam van tijdens de zwangerschap, dat begint dan op te geraken. En alleen melk geeft niet genoeg ijzer.
Okay.
Dus dat moet uit de vaste voeding komen. En vlees en vis zijn zo gekende bronnen van ijzer, maar dat zijn zeker niet de enige bronnen, hè. Dus bijvoorbeeld groene groenten, peulvruchten, eitjes, dat is natuurlijk niet vegan, maar als vegetarisch is, dat zijn ook bronnen van ijzer. Maar het is wel belangrijk, dat is iets dat ik ook altijd benadruk, dat als je start met vaste voeding voor je baby, dat daar ook bronnen van ijzer worden gegeven. Dat is wel belangrijk.
Over hoeveel gaat dat dan? Want ik geef dan maar een beetje broccoli of inderdaad, ik noem dat zo baby hummus, ik plet wat kikkererwtjes. Vanaf hoeveel hebben die genoeg ijzer? Dat is zo moeilijk te weten, denk ik.
Ja, je hebt misschien ook al gezien op mijn Instagram dat ik nooit over portiegroottes spreek.
Ja.
Want als ouder kunnen wij alleen maar dingen aanbieden. En het effectief eten, dat kunnen wij niet doen. Dat moet een baby zelf doen. Ook bij papjes, hè, is dat ook niet de bedoeling dat er geforceerd wordt. Dus meer dan aanbieden kun je niet doen. En daarom ga ik nooit zeggen van het is zoveel gram of het is zoveel gram, want als het dan minder is of meer, dan slaat de paniek soms toe, terwijl baby's zijn ook mensen, soms eten die veel, soms eten die weinig. Het is absoluut niet nodig dat elk voedingsmoment volledig gebalanceerd is in hoeveelheid of in samenstelling. Je moet altijd kijken over langere periodes, hè. Als ik dat zo zeg tegen ouders, neemt ook altijd heel veel druk weg van kijk niet naar dat één moment, maar kijk over een langere periode. En daarnaast, naar ijzer toe, kunnen we dat ook niet zo eenvoudig berekenen van zoveel milligram, want dat hangt van heel veel factoren af, hoeveel ijzer dat er geabsorbeerd wordt in het lichaam. Dus dat is geen eenvoudige rekensom.
Ja, je zegt ook van, er is paniek toe. Is dat iets waar je veel berichten over krijgt? Van, oei, mijn kind eet niet goed, of er komt, wilt niet eten, of lust het niet. Ik hoor dat toch van vele mama's. Hoe is dat bij jou?
Ik denk dat dat 90% van de berichten is die
echt?
Ik krijg.
Ah ja, oké.
Echt superveel. Ja, en ik snap dat ook, hè. Als ouder, zo eten, dat is zoiets iets essentieels. Als je kind niet goed eet, oei, gaat hij wel goed groeien. En we willen dat ons kindje gezond is en goed groeit enzovoort. Dus dat is iets dat ons veel stress kan geven. Snap ik helemaal. Maar ik zie het ook een beetje als mijn missie om juist dat vertrouwen te geven. Om zo rust te brengen dat er geen paniek is als het niet echt nodig is. Want die paniek, dat helpt meestal ook niet echt, hè. Dat is nu geen bewuste strategie natuurlijk, paniek, maar het helpt ook niet.
Ja, ik vind dat wel heel mooi, want ik kan mij voorstellen, als je als ouder dat zelfvertrouwen hebt, dat je dat gewoon op je baby ook gaat projecteren. Bij ons eet hij supergraag, is hij zo geïnteresseerd in eten. Als wij iets eten, rap direct die ogen, dat ik bijna denk van, amai.
Superfijn.
Ja, ik vind dat zo leuk, vanaf dat we vaste voeding mochten geven, dat ik dacht, yes, die kan echt mee aan tafel zitten. Maar effectief, dus een goede tip voor mensen die paniek hebben, is dat dan echt gewoon rustig blijven of voeden als je baby het wil? Of?
Ja, ik denk dat het moeilijk is om te zeggen rustig zijn als je in paniek bent. Zo werkt dat niet, van gewoon rustig zijn. Maar ik heb dus onlangs gevraagd aan mensen die mij volgen op Instagram van wat geeft u eigenlijk vertrouwen? Dat waren 3 dingen. Ik ga eens even denken of ik ze terug boven kan halen. De eerste 1 ding dat mensen zeiden is onderbouwde info. Hè. Weten van wat mag wel, wat mag niet. Bijvoorbeeld als dat gaat over verslikken. Ik heb ook een bericht dan over wat zijn nu gevaarlijke dingen. Hè, dat je aan een baby geen rauwe wortel mag geven of geen noten. Zo. Dat soort dingen, dat is wel handig om te weten. Dus onderbouwde info. Verhalen van anderen, zeiden ze ook, als ze dan zien of horen van anderen van daar gaat dat ook en dat gaat precies goed. Mijn zoontje is bijna even oud als uw zoontje. Die is een paar maanden ouder. Dus ik deel daar regelmatig wat filmpjes van. En ik krijg daar altijd heel leuke reacties op. Dat mensen zeggen, amai, dat gaat precies goed. Dat ziet er leuk uit. Dus dat geeft ook wel wat vertrouwen. En het derde was dat mensen het uitproberen en dan eigenlijk zelf zien dat het wel goed gaat. Ik denk dat dat misschien nog het meeste vertrouwen geeft. Hè? Als je zelf ziet dat dat eigenlijk wel lukt. En goed kijken naar je kindje.
Ja, het is wel heel leuk op jouw Instagram, hè, Rolinde op de Groei, dat je soms iets kan hebben. Die kampt ook met dat probleem. Of ik ben niet alleen. Dat ik als mama soms zo, doe ik dat wel juist? Hup, en dan is dat heel leuk, zeker om jouw account ook te volgen. Veel mama's reageren, die antwoorden. Eten is nu geen probleem, maar ik heb andere dingen dat ik soms zo denk, oei. En dat is heel leuk om inderdaad die reacties te lezen. Dus zeker niet stoppen, goed blijven verder doen. Op een gegeven moment, als baby die kon geen pampertjes niet meer vullen, dus ik dacht, ik koop zo'n knijpzakje met pruimen. En dan kan die een overload aan pruimen krijgen en dan gaat dat pampertje direct gevuld. Je lustte dat supergraag, hè? Dat is dan wel een gemixt zakje. Maar is dat nu gezond, zo'n knijpzakje?
Dat vind ik dus een moeilijke vraag, hè? Want over het algemeen vind ik dat we niet zo zwart-wit kunnen praten van gezond, ongezond. Er zijn een aantal dingen die natuurlijk niet mogen bij een baby, zoals bijvoorbeeld honing voor 1 jaar, omdat dat gevaarlijk kan zijn. Ja. Maar zo'n knijpzakje op zich zou ik niet zeggen dat is gezond of ongezond. Er zijn ook heel veel verschillende soorten in. Je hebt er met een betere samenstelling dan andere. Maar ik vind dat een knijpzakje zo af en toe wel eens kan. Hè? Bijvoorbeeld als dat praktisch is, omdat je op uitstap gaat of zo. Er zijn mensen bijvoorbeeld die zeggen, we gaan naar de dierentuin. Ik vind het een beetje een gedoe voor stukjes fruit. Ik neem een zakje mee bijvoorbeeld. Dat kan zeker. Het nadeel aan altijd zakjes gebruiken, is dat dat heel vaak een beetje dezelfde smaak, dezelfde consistentie heeft. En het is ook niet de bedoeling dat kindjes eigenlijk rechtstreeks van dat zakje eten. Dat staat ook op die zakjes, maar ik denk dat veel mensen dat niet zien. Dat je dat eigenlijk op een lepeltje moet knijpen en dan zo geven.
Er staat soms wel bio op, geen toegevoegde suikers. Dus dat klinkt allemaal als perfect stukje fruit in een zakje. Ik merk als ik het geef dat Wolfie daar graag op bijt, omdat dat hard is en omdat die tandjes begint te krijgen. Dat die zo...
Dat teutje.
Op dat teutje. Zo, dat hem dat graag in zijn mond steekt. Of zo.
Ja.
Maar... dus op een lepeltje.
Zo staat het op de zakjes ook wel, ja. Was dat een klein lettertje erop?
Eigenlijk is iemand op straat wandelen en een babytje dat zelf knijpen. En wij zoiets van, dat is misschien de bedoeling van zo'n knijpzakje. Dus eigenlijk zijn wij dat door dat te zien, maar het mag niet. Dus goeie tip. Rolinde, jij hebt ook een boek geschreven, Blij koemelkvrij. Waarom heb je dat geschreven?
Mijn oudste dochter, Mira, die is ondertussen, is die al 7,5 jaar, die had een koemelkallergie als baby. En iedereen die een baby heeft of heeft gehad met een allergie, die weet dat dat vreselijk is. Dat was heel, heel, heel veel gehuil. En wat ik vooral als mama toen, ik was toen ook de eerste keer mama, dan is het allemaal nog meer zoeken. En wat is normaal en wat is niet normaal? En ik voelde mij vooral ontzettend machteloos. Mijn baby huilde. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet wat er scheelde. En ik dacht, misschien ligt het aan mij, misschien doe ik iets mis. Dat is een vreselijke gedachte als mama natuurlijk. Maar goed, na maandenlang zoeken zijn we er dan achtergekomen dat ze een koemelkallergie had. En ik had toen al 3 maanden niet meer geslapen, denk ik. Want s'nachts ging dat huilen ook door. Dat was echt heel, heel heavy. Ik krijg nog altijd een beetje rillingen als ik erover babbel. Ook al is dat 7 jaar geleden. En ik weet dat wij naar de pediater gingen. En de pediater zei van, ga anders op koemelkvrij dieet. Want ik gaf borstvoeding op dat moment. En ik dacht, wat moet ik nu doen? Ik heb 3 maanden niet geslapen. Wat is een koemelkvrij? Wat moet ik dan eten? Ik ben te moe om hierover na te denken. En ik heb mijn weg daar dan wel in gevonden. En ze is uit die allergie gegroeid. En dus nu heeft ze geen allergie meer, alles top. Maar voor mij was dat wel de motivatie om dat boek te schrijven met het idee van, wat had ik nodig toen ik als mama daarmee geconfronteerd werd? Gewoon praktisch uitleg.
Duidelijk.
Wat is het? Ja, gewoon alles voorgekauwd in een boek.
Ja, er zit in zoveel melk, hè. Allee, ik kan me voorstellen dat je denkt, hoe begin ik hieraan? Ja.
Ja, als je daarop begint te letten, dat is ontzettend veel. Maar ik merk wel ten opzichte van 7 jaar geleden, onder andere met dat er meer veganistische producten zijn, dat er een veel ruimer assortiment is. Maar het is sowieso in het begin, is dat eventjes zoeken. Ja.
En heb je dan ook borstvoeding gegeven of ben je daarmee gestopt?
Ik ben borstvoeding door blijven geven. Mijn redenering op dat moment was, ik zie het nu zitten ook nog, te beginnen zoeken naar welke andere melk dan wel. En we hebben ook een beetje een moeilijke borstvoedingsstart gehad. En toen zij 3 maanden was, toen liep dat eigenlijk juist goed.
Oh,
ik dacht, nee, we gaan door. En dat was ook haar troostmomentje. En ja, voor mij voelde dat het beste om door te gaan en zelf op dieet te gaan.
Ja, en dat is goed gelukt dan?
Ja, hier en daar een keer een foutje, maar dan wisten we weer waarvoor dat we het deden. En toen ze er 1 jaar later uit was gegroeid uit haar allergie, dan heb ik ijs gegeten, kaas.
Alles, à volonté.
Ja. Ja, omdat Zalig. Het kon.
Ja. Ja, bij mij, ik geef nog borstvoeding. En ik had daar zelf geen specifiek doel van zoveel maanden. Ik wou dat proberen. Ik dacht ook, als het niet lukt, tant pis. Het lukt wel, dus ik ben blij. Maar ons baby pakt geen enkele fles. Dus dat is non-stop borstvoeding. Hè. Gelukkig kan ik nu dan de vaste voeding. Maar ik geef tussendoor nog borstvoeding. En ik vind dat geweldig en dat gaat goed. Maar ik merk toch, als ik er dan met andere mensen over babbel, dat ze zeggen, ja, bij ons ook, de baby pakt geen fles. We hebben ook elk merk al geprobeerd. Stel dat ik nu zeg van, oké, ik stop morgen met de borstvoeding. Moet een baby nog echt melk hebben? Want ik geef voor het tussendoor wel water uit een bekertje. En dat drinkt hij wel heel goed. Mag je stoppen met melk geven?
Een baby is 9 maanden, dus dan vind ik dat is wel te jong om te stoppen. Ze zeggen ook, tot 1 jaar is melk de hoofdvoeding. Ja, dus dat, en met hoofdvoeding bedoel ik dat het belangrijkste aandeel van calorieën aanlevert. Dus nu volledig stoppen met melk zou ik niet aanraden. Nee.
Ja.
En nog een beetje klein voor.
Wat zijn dan de alternatieven voor als je bijvoorbeeld geen koeienmelk of dan geen borstvoeding in een flesje kan geven? Wat kunnen ze dan wel drinken qua melkproduct dan?
Ja, tot 1 jaar sowieso een aangepaste melk. Hè. Dus borstvoeding of een aangepaste zuigelingenvoeding heet dat dan. Dus dat is dan poedermelk, sowieso tot 1 jaar. En na 1 jaar kan borstvoeding natuurlijk nog altijd. Hè. Dus dat hoeft zeker niet te stoppen op 1 jaar. En dat verliest ook zijn waarde niet op 1 jaar. Soms denken mensen dat, maar dat is niet waar. En dan is er soms discussie van, is het dan groeimelk, is het dan koemelk? Ik heb daar een blog over geschreven, redelijk lang, met de hele redenering. Maar voor mij hangt er een beetje af van de rest van het voedingspatroon. Want een 1-jarige die eet ook al meer ander eten. Hè? Dus ik kijk dan meer naar wat wordt er voor de rest gegeten.
Ja. Waar kunnen we de blog terugvinden? Is dat op je website?
Ja, dat is www.opdegroei.be. En heel binnenkort gaat die vernieuwd worden, waardoor dat er een gemakkelijkere zoekfunctie is. Als je dan groeimelk intikt, dan die blog wel vinden. Ja.
Belangrijk voor de luisteraars, denk ik, dat ze dat meteen kunnen vinden. Ja. Rune, heb jij zo gerechtjes dat je zegt van dat is echt bij onze kindjes mijn favoriet ding om te maken en dat lusten ze heel graag?
Voor Floris, mijn zoontje, maakt het niet uit. Die eet alles. Dat is
super.
Ja, typisch aan de meeste baby's. Wel dat die niet zo moeilijk doen met eten. Maar meestal is dat zo rond peuterkleuterleeftijd. Kan dat wel moeilijker worden.
Want ik dacht, dat gaat vanzelf, maar dat kan nog veranderen. Dus.
Ja, ik dacht, bij mijn oudste dacht ik ook, pluim op mijn hoed, mijn baby eet alles. Maar dat is toch ook gekomen. Meestal zo rond 1,5 à 2 jaar worden ze wat kieskeuriger. Dus mijn dochters, die zijn 5 en 7, die zijn ook wel iets kieskeuriger dan als ze als baby waren. Maar wat zij heel graag eten is, als ik, en dat is ook heel rap klaar, dus dat vind ik ook wel goed, is pasta met ertjes, vis en een eitje en dan mayonaise daaronder.
Oh, dat mag al, mayonaise.
Ja, ze zijn 5 en 7 jaar. Hè. Een mayonaise op zich, dat is ook... dus aangezien is een gezond vet. Hè. Dat is een olie gemaakt. Dus aan mijn zoontje geef ik dat nog niet met mayonaise.
Oké, klinkt goed, klinkt lekker. Dank je wel.
Ik heb
nog een een vraagje over de borstvoeding. Ik merk bij heel veel vrouwen dat als het niet lukt, dat ze soms teleurgesteld zijn. Ik merk ook als ik daar online iets over post, dat er soms een discussie is van, is borst nu beter dan flesjesmelk? En ik merk ook van, oh, ik zit al aan 3 maanden, ik zit al aan 6 maanden, ik zit al aan de 9 maanden, ik ga niet stoppen. Dat soms zo, ja, een beetje een strijd wordt of zo. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin en die is echt aan het afzien en die heeft 5 kinderen en die wil echt stoppen, maar die heeft zoiets, nee, ik ga nu toch niet opgeven, ik ben al zo ver. En ik denk, oh, laat het even los, stop. Allee, dat gaat misschien iets meer rust geven. Hoe doe je dat überhaupt met 5 kinderen in huis? Is dat ook iets dat jij soms... Ja, inderdaad, petje naf. Maar merk je dat zelf ook? Of dat vrouwen dat zo willen blijven geven?
Het is sowieso een onderwerp dat heel gevoelig ligt, hè.
Ja.
Als je iets over borstvoeding zegt, ja, altijd goed opletten welke woorden je gebruikt. Maar ja, ik weet niet of ik dat op die manier ook merk van dat zo een strijd of een wedstrijd is. Maar ik vind sowieso dat het belangrijk is dat je er goed bij voelt, hè. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan 2 jaar borstvoeding en daarna zolang moeder en kind het willen.
Wow,
en ik vind dat laatste sowieso wel heel belangrijk. Moeder en kind het willen, moet je daar ook goed bij voelen. Ik weet, bij mijn oudste dochter, die heeft meer dan 4 jaar borstvoeding gehad. En dus, dat is op mijn initiatief gestopt, omdat ik het niet meer leuk vond.
Ja, dat snap ik. Allee, ik vind het fantastisch, maar 4 jaar, wauw. Ja, want ik heb nu een vriendin en die zei, ik ga gewoon de fles geven. Dat is mijn tweede kind, dat is veel handiger. En ik dacht, ja, ook uiteraard respect. Ik snap je keuze volledig en dat je daar dan 200% achter staat. Fantastisch, hè. Dus ik vind het één ook niet beter of niet slechter. Bij mij lukt het, maar was het niet gelukt, dan had ik zeker... Nu denk ik, allee, pak eens een flesje.
Dat is eigenlijk het
tegenovergestelde. Ja. Ik denk, ramt er een fles in, zodra dat je een beker is, ook al geeft de borst, dat ze toch die fles pakken of zo. Ja, bij jou ook niet.
Ik heb ook een kindje dat... Allee, Floris weigert ook de fles. En ik denk dat... Ja, dat heeft er ook mee te maken dat wij niet voldoende geoefend hebben. Dus ze raden wel aan van tussen dat je babytje 6 weken ongeveer is en 3-4 maanden, om daartussen wel regelmatig met de fles te oefenen. En ik persoonlijk, ik heb dat... Ja, bij ons is dat niet gebeurd, omdat we met heel die lockdown zaten. Ik zat hier met 3 kinderen constant in huis en dat kwam er gewoon niet van om te zeggen, nu ga ik ook nog afkolven en oefenen met dat flesje. En ja, dan was hij wat groter en dan lukte het niet meer. Maar goed, er zijn, als mensen daarmee struggelen... Een vroedvrouw kan goede tips geven. En als het echt niet lukt, pre-logopedisten, dat zijn logopedisten gespecialiseerd in babytjes, die hebben daar ook keigoede tips voor.
Ah ja, super. Ja, ik heb een diepvries vol melk, maar hij wil niet drinken. Dus als er een luisteraar is die wat melk wilt hebben van mij, kom maar af.
Of een zacht badje geven. Voor een zacht
of een zacht badje geven. Ja, want inderdaad, dat is voor van alles goed, heb ik al vernomen.
Ja.
Oké. Rolinde, super, merci. Ik heb online ook gelezen dat jouw boek is uitverkocht. Komt er nog een volgende druk?
Ik heb dat boek in eigen beheer uitgegeven en ik ga het niet opnieuw zelf in eigen beheer uitgeven. Er zijn gesprekken gaande, laten we het zo zeggen. Er is nog niks beslist. Maar ik zou het wel jammer vinden om te zeggen, het boek is uitverkocht, ik doe er niks meer mee. Net omdat ik bijna dagelijks nog berichtjes krijg van dankjewel, dit boek, het heeft mij zo geholpen. Dus ik baal zelf een beetje dat het is uitverkocht, maar ik zoek naar een oplossing.
Ja. Oké. Ik hoop van harte dat je dat gaat vinden, die oplossing. En ik weet zeker dat er een toffe uitgeverij dat wel gaat willen uitbrengen. Dank je voor het gesprek. Blijf vooral veel posten en dingen doen, want ik vind het zo leuk om jou te volgen. En hartelijk bedankt voor het babbeltje.
Super fijn dat ik erbij mocht zijn.
Absoluut. Oké. Bye bye.
Dag. Studio Meloy.